Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Seksueel misbruik door priesters en broeders van de katholieke kerk is de afgelopen jaren in veel landen gedocumenteerd. En dat is niet vanzelf gegaan. Er was veel weerstand tegen die onthullingen. Maar in Noord-Amerika, waar de onthullingen begonnen, Australië, Nieuw-Zeeland en veel Europese landen, waaronder ons Nederland, zijn onderzoekscommissies gestart en feiten geboekstaafd. Maar in Azië en Afrika overheerst het zwijgen. Zoals bijvoorbeeld in Oost-Timor. Tjitske Dingsma kent Oost-Timor goed. Ze komt er al ruim 20 jaar. En deze week in De Groene onthult ze dat bisschop Carlos Bello, een Nobelprijswinnaar, jongens misbruikte. En ze beschrijft het moeizame relaas van de berechting van een Amerikaanse priester in Oost-Timor. Nogal heftige verhalen. Dag Tjitske, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Nou, het gaat goed. Het verhaal is net naar buiten.
Ja.
Of allebei de verhalen, maar de een is natuurlijk heel nieuw.
Ja, en dat van die bisschop.
Van de bisschop. Ja. En het andere verhaal legt meer uit wat er gebeurt na een onthulling en hoe moeizaam het proces op gang komt om iemand te vervolgen.
Ja, en dat met die Amerikaanse priester, die is ook al in 2019, geloof ik, voor de rechter gekomen.
Nee, de zaak is onthuld in 2019 en hij is vorig jaar december veroordeeld.
Okay.
Tot 12 jaar.
Ja. Hey, en je bent nu al de hele dag in, dit is eigenlijk een soort van wereldnieuws wat je vandaag brengt.
Ja, kan je wel zeggen, ja.
Een Nobelprijswinnaar, een nationale held in Oost-Timor.
Een bisschop.
En je bent vanaf vanochtend vroeg ook bezig met allerlei internationale media te bellen. Want het is vanochtend om 6 uur, geloof ik, de wereld ingegaan.
Ja, ik zat om 6 uur klaar en ik heb eigenlijk de hele ochtend ben ik in de weer geweest met Oost-Timor, met mensen die ik ken en kijken hoe de reacties zijn. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je dat soort nieuws naar buiten brengt. Je hebt geen idee, niemand wist eigenlijk van wat zullen de reacties zijn, wat gaat er gebeuren. Ik zit hier natuurlijk heel ver eigenlijk ervan af.
Ja.
Maar ja, via allerlei social media heb je natuurlijk contact met mensen. En ik was echt wel heel erg benieuwd wat de reacties zouden zijn.
Vertel eens waarom benieuwd, want je weet toch wel dat dit gaat inslaan als een bom?
Ja, je weet wel dat het inslaat als een bom, maar ik heb ook wel heel veel angst gezien de laatste jaren, hè, sinds ik met dit onderwerp bezig ben.
Ja.
Dus als we even teruggrijpen op de zaak van de Amerikaanse priester, Dashbach, dat kwam naar buiten. Toen was mijn collega met wie ik dat naar buiten bracht heel erg nerveus. En dan ontstaat een heel moeizaam strafrechtelijk proces, waarbij dan uiteindelijk ook een hele intimidatiecampagne op gang komt naar de slachtoffers toe. Hm. En seksueel misbruik binnen de kerk is heel moeilijk om naar buiten te brengen in heel veel landen. En behalve het trauma en de schaamte en mensen houden dit heel lang voor zich vaak, speelt hier ook nog de angst mee. Dat is wel een hele zware factor daarbij.
Ja, behalve dus het persoonlijke leed en het trauma. En de angst is reëel in Oost-Timor. Dit roept tegenkrachten op.
Nou, als je bij die Amerikaanse is het gewoon heel goed om te zien wat daar gebeurd is. Daar zijn slachtoffers bedreigd, geïntimideerd. Een vermeend slachtoffer is geslagen. Hun advocaat heeft doodsbedreigingen nota bene in de rechtbank gekregen van de verdachte op dat moment. Dus dat gaat zo van, you know we're going to kill you. Terwijl hij net terugkwam van het toilet en terug moest de rechtszaal in. Zegt wel wat.
Ja.
En een van de politieke leiders, nu niet in een politieke positie als zodanig, niet in het parlement of zo, maar wel eigenlijk de machtigste politieke leider, Xanana Gusmão, heeft in het geval van die Amerikaanse priester ook de kant van de priester gekozen. En eigenlijk niet van de meisjes die misbruikt zijn. Dus, dus dat is allemaal, dat legt een enorme druk op mensen.
Ja.
En bovendien, zoals je al zei, nou ja, dan hebben we het over bisschop Bello, een nationale held, vereerd. Mensen ja, hadden hun hoop op hem gevestigd al die jaren tijdens, want dit misbruik speelde zich af tijdens de Indonesische bezetting.
Ja, misschien moeten we het even,
misschien moeten we die context schetsen, ja.
Laten we dat eens doen, ja. Oost-Timor is in 1975 binnengevallen door Indonesische strijdkrachten.
Ja.
En die hebben er tot 1999, dat toen er een referendum is gehouden, hebben die daar huis gehouden. En op een ongekend gruwelijke manier. Er zijn heel veel doden bijgevallen.
Ja, ontzettend veel. In die 24 jaar bezetting zijn nou, 180.000 mensen waarschijnlijk omgekomen door honger en armoede en uitputting, ziekte en geweld.
Van de,
700. Van de ongeveer 750.000 maximaal, misschien nog wel iets minder mensen. Dus dat
is een kwart van de bevolking.
Enorme, ja, dat is enorm. En, ja. Dus dat was een heel erg gewelddadige situatie. En mensen groeiden op in dat, in die realiteit.
Ja.
En ja, bisschop Bello vertegenwoordigde hoop, gaf mensen bescherming als ze bescherming bij hem kwamen zoeken. Hè. Dus toen kwamen ze naar zijn compound en hij gaf ze onderdak, hij hielp ze, hij bemiddelde, hij sprak zich internationaal uit en ja, was dus een heel bijzondere man in die zin.
Was het een held? Heeft hij zich heldhaftig gedragen?
Ja, door mensen zeker. Door mensen wordt hij zeker als een held beschouwd. Dus dat is één kant van hem.
Ja, nou, daar gaan we meteen naar luisteren. Dan komt hij in 1996, krijgt hij voor dat werk de Nobelprijs voor de vrede. En daarna werd hij binnengehaald in Oost-Timor. En daar zijn opnames van. En die horen wij nu. Op de achtergrond. Je hebt die film gezien, hè? Kun je beschrijven wat hier gebeurt?
Ja, ik heb hier gisteren nog naar zitten kijken. En,
ik zal er wat zachter zetten.
Ja, graag, ja. Want het gaat heel hard tekeer in mijn koptelefoon.
Ja.
Ja, het was voor mij. Kijk, ik ben heel lang met dit onderzoek bezig geweest. Ja, hè, je denkt heel lang na over wat er gebeurd is. Je denkt na over het lot van slachtoffers. En dan zie je opeens weer een keer deze beelden van uitzinnige mensen, super blij dat hij komt terug uit Oslo, wordt onthaald in Dili. En ja, mensen gaan de straat op, in vrachtwagens, volgeladen met mensen, op auto's, spandoeken. Het is gewoon een enorm onthaal voor hem als een... Ja, echt een held wordt hij onthaald. En dat is natuurlijk ook zo.
Mm-hmm.
Hè, mensen vochten natuurlijk tegen die bezetting.
Ja.
En bisschop Bello met overigens José Ramos Horta... die in de tijd in het buitenland zat, een diplomaat, activist was... en nu president is. Mm. Kreeg zij samen die Nobelprijs. Dat was natuurlijk een enorme erkenning voor hun strijd tegen die bezetting.
Ja.
Dus dat is gewoon... bijna niet voor te stellen wat het betekent. Hè? Een land wat zo afgesloten is geweest, heel lang zo gewelddadig onderdrukt is. En dan word je erkend in wat jij wil. En deze man vertegenwoordigde dat. En bovendien, hij bood ook hulp en de kerk bood hulp aan mensen. Hè? Er zijn heel veel mensen hebben hun leven te danken aan de kerk. Dus dat is een enorm aanzien natuurlijk.
En dan komt er nu naar buiten... wat al langer circuleerde, maar daar gaan we straks nog over hebben, denk ik, in Oost-Timor zelf. En dan komt er nu heel gedetailleerd naar buiten dat hij in diezelfde jaren jongetjes bij hem in bed liet komen. Gebruik maakte van die machtige positie om ze te misbruiken.
Ja, dat is natuurlijk heel erg tragisch. Hè? Dat is op alle niveaus tragisch. Iemand schreef me ook net van zo verdrietig was om dit te lezen. En dat was iemand die het eigenlijk wel wist. Maar dan nog, als je het dan in de details leest, is het een heel schokkend verhaal. Hij misbruikte jongens.
Ja, ja.
Ik denk ook die machtspositie heeft hem daar natuurlijk bij geholpen. Het is natuurlijk heel vaak de macht van iemand tegenover een kind. En hij had natuurlijk, hij was onaantastbaar. Ja. Hij was de belangrijkste man zo ongeveer van het land.
Ja. Ja, een priester in een Brabants dorpje in de jaren 50 en 60 had ook veel macht. Maar dat is nog klein bier vergeleken bij wat hier aan de hand was.
Ja, en het is natuurlijk ook nog religieuze macht. Het is zelfs ook magische macht, zou je kunnen zeggen. Dus de macht is zo groot op zoveel terreinen.
Ja.
Tegenover kinderen die opgroeien in diepe armoede.
Ja. Ja, hij betaalde er ook voor.
Hij betaalde ervoor,
en dat was ook voor een van de slachtoffers die je gesproken hebt de reden om toch weer telkens naar hem terug te gaan. Omdat dat geld was, kon de familie goed gebruiken.
Ja, mensen zijn extreem arm. Ja. En dus één slachtoffer vertelt het ook. Maar het andere slachtoffer, die vertelt dat hij dat ook zag bij anderen. Bij andere jongens die daar naartoe gingen en dat... dat geld nodig hadden. Maar het is een extreme armoede, hè? Je moet die context wel echt goed begrijpen. Dit is een hele... mensen hebben honger geleden. Mensen hebben helemaal niks.
Ja. Dus nog steeds eigenlijk?
Nog steeds is de helft van de bevolking... van de kinderen onder voet.
Ja. Ja. Even naar iets heel anders, want... Nou komt Tjitske Linksma uit Nederland, die komt dat onthullen. Waarom hebben ze jou daarvoor nodig?
Maar ik ken Timor al een hele tijd.
Ja.
Mijn eerste keer was in 1998 en ik ben in 1999 teruggegaan om dat verslag te doen van het referendum.
Ja, dat was een hele spannende tijd.
Dat is ook heel gewelddadig verlopen. Ja. En dus ik heb gezien, eigenlijk de geboorte van een natie gezien. In die tijd, daar ken ik ook natuurlijk heel veel mensen van. Ik ben daar toen, ik geloof een half jaar zeker geweest in 1999. En ik ben daarna teruggekomen, ben nog eens een keer de hele tijd gewerkt. Dus ja, ik ken best wel wat mensen.
Mm-hmm.
En, maar toen was ik er de hele tijd niet... Oh ja, in 2002 vertelt een Timorese man tegen mij... een van mijn vrienden is seksueel misbruikt door de bisschop.
Dat was de eerste keer.
Dat was
keer.
Voor mij de allereerste keer dat ik het hoorde. Althans, dat ik me nu kan herinneren. Misschien had ik het al eerder wel een gerucht gehoord. Maar dat was voor mij echt, dat staat me als de dag van vandaag.
En jij geloofde dat toen ook meteen? Dat
ja, ik geloofde dat absoluut. Omdat het natuurlijk helemaal niet in het voordeel is van mensen om dit te zeggen. Mensen hebben hier geen enkel voordeel bij. Het is hun held, de man die zij op handen dragen, die hun heeft geleid naar de onafhankelijkheid waar ze zich zo voor ingezet hebben.
Hm.
Dus ik had helemaal geen twijfel. Bovendien, ik denk terugdenkend, want dat is toch alweer een tijdje geleden, denk ik dat het samenviel met de eerste grote onthulling in Amerika.
Ja, dat klopt. 2002.
Was begin in januari, volgens mij.
Ja, de Boston Globe. Later de film Spotlight, 2015 is ervan. Ze hebben die grote prijs ook hier. Hebben ze ervoor gekregen in Amerika. Pulitzer Prize hebben ze ervoor gekregen.
Hele goede film.
Ja.
Ook.
Maar toen kwam daar, in die film zie je ook de weerstand, ook in Boston, om dit verhaal boven tafel te krijgen. Dat maakt de film ook zo spannend.
Zeker.
En dat is ook weer, dat moeten we blijven zeggen, weer nog veel... Ja, Bello was nog veel machtiger dan de klerus die in die film in Boston speelt.
Maar goed, dus ik
maar je hoorde het dus al in 2002.
Ik hoorde het in 2002 en toen was ik echt niet in de positie om er iets... ik had gewoon een baan, dus ik was helemaal niet in
je
staat
om daar... Je was
geen
journalist
daar...
op dat moment.
Nee. Dus ik denk dat het toen... Maar het is me wel altijd bijgebleven natuurlijk. Dit is een mededeling die je nooit meer vergeet. En ik ben toen weer weggegaan. Ik ben weer terug naar Timor gekomen. Ben een beetje heen en weer gegaan. En toen was ik een hele tijd niet op Timor. En ik was op de Molukken geweest en toen Australië. En toen dacht ik, nou, ik ben nu in de buurt van Oost-Timor. Ik ga eens langs. Dus dat was januari 2019. En gewoon, ik was kijken van hoe staat het ervoor. Ik had helemaal niet de bedoeling om iets te schrijven of zoiets. Maar ik wilde gewoon mensen ontmoeten, kijken van hoe is het met iedereen.
Inmiddels was je wel journaliste.
Ja, ik was ook voor die tijd journalist voor. Ik had toen in Timor in 2002 even een uitstapje naar een andere baan.
Oké.
Okay. Maar dat heeft een paar maanden geduurd.
Ja.
En dus toen was ik daar in januari 2019 en toen kwam iemand naar me toe en die zegt, ja, we hebben hier een zaak van een priester. En jij bent hier nu, zou je daarin willen duiken? Nou, toen, ik had geen aanmoediging nodig, want dat verhaal over Bello zat in mijn hoofd. En ik dacht, ja, als ik dit verzoek krijg, ga ik het doen. En toen heb ik contact gezocht met mijn collega, vriend José Bello, toevallig ook achternaam Bello.
Ja.
En José, onderzoeksjournalist, de beste onderzoeksjournalist van Oost-Timor.
Ja.
En samen zijn wij dit de zaak gaan uitzoeken van de priester toen in 2019.
Mm-hmm.
En ze kwamen erachter dat het Richard Taschbach was. Want we wisten helemaal niks eigenlijk. We hadden helemaal heel weinig. Maar goed, we kwamen daarachter. En uiteindelijk hebben we die zaak onthuld. Dus dat was eigenlijk de eerste zaak in Oost-Timor waarbij misbruik door een priester naar buiten kwam. Mm-hmm. In de media.
2019,
ja. En toen dacht ik natuurlijk, oké, deze hebben we naar buiten gebracht. Ik heb ook daarna nog allemaal verhalen geschreven. Laten we eens kijken of we die andere zaak ook naar buiten kunnen brengen.
En toen ben je serieus.
Maar dat heb ik op mijn eentje gedaan. Daar heeft hij verder niks mee te maken. En omdat dat gewoon, dus dat heb ik stap voor stap voor stap voor stap voor stap. Zo is dat gegaan.
En jij zegt, hij, die collega heeft daar niks mee te maken.
Nee.
En dat heeft ook mee te maken, denk ik dan, dat jij dat veiliger kunt doen, omdat jij een Nederlandse bent en buitenstaander Oost-Timor. Dus je bent minder onderhevig aan de tegenkrachten die daar loskomen.
Ja. Dus
Kijk, het interessante is natuurlijk, hoe komt het dat jij dat allemaal doet? Dat is toch heel bijzonder?
Ja, het vloeit ook wel echt voort uit die zaak tegen die Amerikaanse priester. En dan raak je wel, je hebt dan één zaak onthuld.
Ja.
Dus je weet wel wat er speelt.
Ja.
En dan denk je van, nou, dat ga ik proberen.
Ja. Je hebt dus dat onderzoek naar die, of dat verhaal van die Amerikaanse priester, dat staat ook deze week beschreven in de Groene.
Ja, ja.
En dan nu het verhaal van de bisschop. Goed, in 2002, toen jij het ook voor het eerst hoorde, is er ook iets anders gebeurd? Of 2003, daar ben ik even vanaf. Hij is toen overgeplaatst vanuit Oost-Timor.
Nou, hij is, ik hoorde begin 2002. En opeens in november 2002 treedt hij af.
Ja.
En de paus ontheft hem ook van zijn functies. En een maand later vertrekt hij naar Portugal voor herstel. Hè. Hij is uitgeput.
Dat was de officiële reden.
Fysieke klachten. Ja, dat is misschien ook waar.
Ja.
Deels.
Ja.
En ik weet niet wat er in 2002 is gebeurd. Ik heb geen idee. En, of ik heb geen idee, je kunt vermoedens hebben, maar ik weet het niet.
Nee. En werd er algemeen wel toen gedacht van, hé, wat raar?
Dat vond iedereen natuurlijk heel raar. Hij werd ook in die tijd genoemd als mogelijke presidentskandidaat. Mensen wilden dat ook heel graag. Dus dit was wel heel, heel erg merkwaardig. Hè? Ja. Hij, de man die zich zo lang had ingezet voor Oost-Timor, die daar ook de Nobelprijs voor gekregen had, die vertrok en kwam eigenlijk nooit meer terug. Hij is nooit meer in Timor gaan wonen. Hij kwam alleen nog maar over voor bezoek. En hij heeft een interview gegeven met een katholieke nieuwsdienst, waarin hij dus een paar jaar later vertelde dat hij in 2004 naar Maputo gaat, naar Mozambique. En daar wordt hij, naar zijn eigen zeggen, assistent-priester. Dus je wordt van een Nobelprijswinnaar, bisschop, opeens assistent, priester. Hij zegt ook van, nou, ik ben van hoog naar laag gegaan.
Ja. Raar.
Raar. En uiteindelijk is hij wel weer teruggekomen naar Portugal. Heeft volgens mij vooral in Portugal gewoond. En daar zit hij nog steeds. Dus hij kwam alleen over voor bezoek.
Hij is nog wel eens terug geweest in Oost-Timor.
Voor bezoek, ja. Ja, ja.
Maar nooit meer als de grote bisschop. Werd hij dan ook, weet je dat, werd hij dan ook wel onthaald als hij dan op bezoek kwam? Of gebeurde dat een beetje?
Ja, volgens mij, ik heb wel eens foto's gezien dat hij dan vertrok weer van het vliegveld. Maar het was niet zo dat daar dan een uitzinnige menigte staat om uit te zwaaien. Althans, dat niet wat ik op die foto's zag. Nee. Dus hij kwam en hij ging weer.
Ja.
Kijk, ja, dat land gaat natuurlijk ook verder. Maar goed, hij is wel altijd gerespecteerd gebleven.
Mm-hmm.
Zeker.
Ja.
Ja.
Waardoor het nieuws over hem wat nu naar buiten komt toch nog steeds geweldig hard aankomt.
Ja, zelfs iemand die het eigenlijk wel wist, die ook schrijft van dat hij gewoon heel erg verdrietig is om dit te lezen. En dat er een grote schok is, omdat je kunt het wel weten dat het gebeurt, maar je weet niet hoe het gebeurt.
Nee.
En met zeg maar details.
Ja.
En dat je er iets bij je voor kan stellen. Dat kon ik zelf natuurlijk ook niet. Ik wist wel dat het was gebeurd, maar hoe dat dan ging, dat wist ik natuurlijk helemaal niet.
Nee. En zelfs als je het leest, blijft het moeilijk om het je voor te stellen, vind ik.
Ja.
Het is zo, zoiets gruwelijks ook.
Ja, ook omdat ik denk dat wat er ook heel erg aan is, is natuurlijk dat die anderen inschakelt om slachtoffers op te halen. Dus die worden dan medeplichtig. Dat is er ook heel ernstig aan natuurlijk.
Ja.
En het is voor slachtoffers gewoon heel erg moeilijk om hiermee om te gaan.
Ja. Ja.
En zij moeten zwijgen.
Ja, maar er zijn waarschijnlijk nog een heleboel slachtoffers die nog niet naar buiten zijn.
Nou, getreden. Ik hoorde net, iemand bevestigde me dat het omvangrijker is eigenlijk dan ik. Of ik had mijn vermoedens, maar er kwam nog wel een element bij.
Ja.
En dus ik denk dat wij kijken naar best een grote zaak. Het is niet, zeg maar, één keer een per ongeluk iets heel fouts gedaan, zal ik maar zeggen. Het is best
Dus ook niet het eind van de
zaak. Systematisch iets.
Ja, het is misschien meer het begin. Er gaat nog misschien wel veel meer naar buiten komen.
Ja, ik denk het, ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat er meer naar buiten komt. Maar hangt nu ook, kijk, dit is pas de eerste dag dat het naar buiten is. Het hangt ook af van hoe een president gaat reageren,
ja.
Hoe een premier gaat reageren. Hoe andere leiders gaan reageren. De kerk, tot nu toe de kerk, heeft niks willen zeggen.
Ja.
En ik denk zelf, kijk, hij heeft ook van de kerk een reisbeperking opgelegd gekregen. Dat hangt samen met
Wat is dat, een reisbeperking?
Een reisbeperking is dat hij niet zomaar vanuit Portugal zomaar bijvoorbeeld naar Oost-Timor mag reizen. Hij moet dan toestemming vragen aan het Vaticaan. En zo'n maatregel wordt opgelegd eigenlijk als een onderzoek plaatsvindt tegen iemand. Dus het duidt erop dat er een onderzoek tegen hem is geweest van het Vaticaan.
Was dat eerder al bekend of is dat nu ook vandaag bekend geworden van die reisbeperking?
Ja, dat zoemde ook wel een beetje, maar dat is voor het eerst wel. Nu heb ik dat opgeschreven.
Ja.
En ik heb daar eigenlijk al eerder wel een bisschop over gevraagd. En die wist, zei ja... Dat kan wel, dat hoeft voor ons niet hoor. Voor ons mag die wel komen, een Timorese bisschop. Maar waarom die toestemming moet vragen, weet ik niet. Maar in feite bevestigde hij daarmee dat die reisbeperking er was.
Maar als ik je goed begrijp, is het nu heel belangrijk hoe de autoriteiten in Oost-Timor hierop reageren.
Ja, de autoriteiten in Oost-Timor, maar ik denk ook de kerk. En ik denk, kijk, excuses. Welgemeende excuses. Dat heel erg belangrijk is, omdat dat een erkenning is van het leed van slachtoffers, waardoor bevestigd wordt van dit is gebeurd. Hè. Het is eigenlijk ook waarheidsvinding in die zin.
Ja.
Hè.
Ja.
Of bevestigen van het is gebeurd.
Ja.
En ook een erkenning van hun leed. Dus ik weet wel dat excuses soms misschien niet zoveel waarde hebben, als ze maar even snel gegeven worden binnen een half uur. Gladjes. Maar als je het werkelijk meent, dus ik hoop van harte en ik denk dat dat... de kop is ook boven het artikel, wat ik wil zijn excuses. En dat vind ik, dat is wel een beetje de sfeer.
Ja. Dat is wat de slachtoffers met name nodig hebben.
Maar ik denk eigenlijk ook het land. Kijk, dit komt nu naar buiten. Het is een grote schok. Ik denk dat excuses gewoon waarde hebben. Mm-hmm. Zeker als ze van hem komen.
Ja.
En dat hij dan een verklaring aflegt waarin hij dat uitlegt. Ik snap wel dat dat heel moeilijk is. Maar ik denk... dat is... Ja, ik denk eigenlijk voor een land wat heel katholiek is en waar mensen zo in hem geloofd hebben en zich misschien nieuws niet geloven of hem niet meer, maar het slachtoffer, dat zegt ook iemand anders in mijn verhaal, verstoort het geïdealiseerde beeld. Ja, dat is natuurlijk in dit geval wel gedaan.
Ja.
Dus dat is mijn hoop eigenlijk. En de hoop van heel veel.
Ja, ik snap het. Het is niet alleen de slachtoffers zijn getraumatiseerd. Eigenlijk is het ook een trauma in de natie.
Ja, zeker. Zeker, dit is echt een wond.
Ja.
Absoluut, absoluut.
Moet hij nou zijn Nobelprijs inleveren, vind je?
Ja, ik zat op de fiets hier naartoe en dacht, ja, dat...
Gebeurt dat wel eens eigenlijk? Hebben mensen dat wel eens gedaan?
Ik weet het niet. Ik weet wel dat bij de Burmeese leidster Aung San Suu Kyi daar discussies over waren. Omdat zij natuurlijk die Nobelprijs heeft gekregen.
Mm-hmm.
Op een moment... Dat zij echt wel ergens voor stond en daarna toch allemaal dingen heeft gedaan met betrekking. Hij heeft heel erg zich achter autoriteiten gesteld, waarbij die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor een enorme geweldscampagne tegen de Rohingya in Myanmar. Ja. En,
maar ze heeft hem ook nooit
teruggegeven. Ze heeft hem nooit teruggegeven. En ik denk dat het bij het comité zo is dat je... Als je krijgt je Nobelprijs en als je daarna de fout in gaat, ja, dan heb je die Nobelprijs gekregen voor iets wat je goed hebt gedaan. Bij Bello is het denk ik anders, want hij kreeg zijn Nobelprijs toen hij eigenlijk al in de fout aan het gaan was. Dus ik weet niet hoe dit gaat aflopen, maar je kunt de Nobelprijs afnemen, natuurlijk.
Kan dat eigenlijk?
Ja, ik heb me er niet in verdiept. Maar ik zou eerder het omgekeerde nog willen zeggen.
Ja.
Alsjeblieft een keer een Nobelprijs voor slachtoffers.
Mm-hmm.
Dat lijkt me eigenlijk nog wel een andere kant op.
Ja. Ja. Oké, we gaan het zien wat het allemaal... De bal gaat rollen nu.
Ja.
Of is al aan het rollen. Als ik jou zo hoor, is het belangrijkste wat er moet gebeuren, is erkenning voor de slachtoffers.
Ja, ik denk erkenning van de. Ja, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Want zij leven in angst.
Naast de waarheidsvinding en allerlei consequenties die
zien
voor mensen.
Ik denk dat excuses, dat een erkenning van hun waarheid is.
Ja.
Dus dat is een bevestiging van jij hebt dit.
Ja.
Jij hebt dit door. Jij hebt. Je hebt geleden hieronder, je bent getraumatiseerd. Ik heb heel veel geprobeerd om met slachtoffers te spreken, maar ik kreeg ook heel vaak te horen, nee, ze zijn te getraumatiseerd. Ze kunnen dit niet, het is te gevaarlijk. Dus of mensen wilden niet om die reden. Dus ik vind de angstfactor een heel ernstig iets.
Ja, en misschien moeten we dat nog een keer zeggen. Dat maakt ook... Nee, dat ik dat niet doe.
Aan de andere kant, weet je, we kijken nu naar een land waar dit naar buiten komt. Maar ik vind ook Timorese altijd wel heel moedig. Het is pas 20 jaar onafhankelijk. Een hele heftige geschiedenis. En het komt toch naar buiten. Terwijl er ook echt andere landen zijn waar dat niet gebeurt. Dus dat is ook wel heel erg moedig.
Heb je dan bepaalde landen op het oog? Of
nee, niet per... Nee, maar je weet gewoon, heel veel landen komt niks naar buiten. Ja. Die wat toch wel wat misschien wel minder dramatische geschiedenis hebben. Ja. En in Europa, om maar wat te noemen, in Portugal is eigenlijk pas in januari een commissie aan de slag gegaan. In Italië is het ook allemaal nog maar net,
ja,
hè?
Ja.
Die hebben wel een wat andere geschiedenis dan Oost-Timor.
Ja, en ook in Nederland, net als in Amerika trouwens, heeft het heel veel weerstand moeten overwinnen voordat het groot nieuws werd en voordat er onderzoekscommissies kwamen en dergelijke.
Ja, in dit geval heeft dus de hele kerk niet gereageerd op mijn vragen.
Ja. Is het voor jou nu journalistiek klaar, dit onderwerp in Oost-Timor, of weet je dat nog niet?
Geen idee. Ik weet helemaal niet wat hierna komt. En dat weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk blijf ik hierbij betrokken.
Ja. Nou, en dank voor je mooie artikelen deze week in De Groene en voor je onderzoek. We blijven het volgen.
Dank je wel.
Jitske Linksma was dat, deze week te lezen in De Groene. Wat staat er nog meer in De Groene? Een reportage over de stille insectenapocalyps. Ook wereldnieuws eigenlijk, die zich op dit moment wereldwijd voltrekt. Toch is er nog een sprankje hoop, zo blijkt. Als we nu stoppen met chemische gewasbeschermingsmiddelen en bijvoorbeeld eikenbomen herplanten, dan is dit onheil nog af te wenden. Maar dan moeten we nu wel ingrijpen. En een onderzoek naar een verborgen vastgoedmarkt. Via online crowdfunding site investeren veelal jonge mensen, die snel rijk willen worden, in panden die op de plaatjes er een stuk beter uitzien dan in het echt. En dat loopt dus lang niet altijd goed af. Lees dat deze week in De Groene. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. U kunt reageren op wat u hoort in deze podcast via de mail. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan zit Stefan Sanders hier als uw gast hier met een auteur van een artikel in De Groene van die week. En deze week werd die gemaakt door Merve Özdemir en mij, Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenaar. Thank you.